Nou, we hebben hele goede reacties gekregen, hele opvallende reacties. En veel mensen die vonden dat dit een heel interessant onderwerp is, wat al op verschillende fronten gevoerd werd. Eigenlijk een discussie die op verschillende fronten gevoerd werd. Maar dat dit eigenlijk de eerste keer was dat al die elementen bij elkaar gebracht werden. Ook interessant was de reactie dat mensen goed initiatief vonden dat het Guggenheim als natuurlijk gewoon een museum die over het algemeen kunst laat zien, nu een onderzoek laat zien. En dan van een architectenbureau en dus niet kiest om architectuur te laten zien, maar eigenlijk denken rondom architectuur laat zien. En ik denk op een hele soort bijna bizarre profetische manier misschien, dat mensen vonden dat het een ontzettend relevante tentoonstelling was, die natuurlijk 2-3 weken na de opening nog relevanter werd. Tijdens de opening hadden wij al door dat er iets ging gebeuren, dat China langzaamaan op slot ging. We hadden materiaal dat uit China moest komen, wat eerst 2 weken in quarantaine moest in New York. Mensen die, waarmee we hadden samengewerkt, die moesten ook eerst in quarantaine voordat ze naar het museum mochten komen. Dus je zag al dat er een aantal soort van disruptieve elementen van zo'n virus duidelijk werden. En het was natuurlijk bijzonder mooi geweest omdat tijdens de show, waarin we een aantal symposia hadden bedacht, natuurlijk te kunnen benoemen. Maar op deze manier, denk ik, voelt iedereen wat dat disruptieve van zo'n virus wereldwijd doet met ons en vooral met onze steden.
Hoe verbind jij het virus met jullie onderzoek over het platteland?
Er zijn verschillende manieren hoe je dat virus aan dat onderzoek kan koppelen. En ik denk dat één daarvan is dat we zijn zo gefixeerd op ons leven in de stad. We zijn zo gefixeerd op eigenlijk alles om ons heen, dus de hele planeet, te doen laten werken voor de stad. En als consequentie zijn we constant eigenlijk ons territorium aan het uitbouwen, zonder na te denken wat de gevolgen daarvan zijn. Een interessant onderzoek wat we eigenlijk tijdens de Countryside Research al hadden ontdekt, en waarvan we dachten, nou, misschien is dit toch nog een onderzoek wat we dieper willen uitlichten. Wat naar voren kwam was dat vanaf het moment dat we de HIV hadden ontdekt, en eigenlijk is de Spaanse griep was daar een soort van een voorbode van. SARS, MERS, Ebola, dat zijn allemaal virussen die hun oorsprong hebben in de wildernis, in de jungle. Maar waarbij de mens door het ontbossen bijvoorbeeld plotseling in contact komt met die virussen. Dus er is niet een soort bijna een evolutionair traject wat daar aan vooraf gaat. Het is een directe soort van botsing. En mensen worden daardoor ineens blootgesteld aan een virus wat ze niet kennen, met alle gevolgen van dien. Dus onze onophoudende groei van steden en wat je dus ook ziet, is dat ook in dorpen zijn effect heeft. Ja, botst op bepaalde momenten tegen iets wat dat misschien niet accepteert. En misschien is het wel de manier waarop de natuur, die heeft toch denk ik een aantal wetten die nog onze manier van leven overschrijden, dat de manier is van de natuur om te zeggen en tot hier. Dus ik ben wel geïnteresseerd in hoe je dit nou verder naar de toekomst zou moeten kunnen uitwerken. Wat betekent zoiets nu voor, en welke lessen kunnen we hier eigenlijk uit leren? Ja, wat voor effect heeft dat op ons moderne leven?
Ja, dat is voor de komende jaren om daar veel over na te denken.
Ja.
Je hoort Samir Bantal, directeur van AMO, de onderzoekstak van OMA. Met zijn team werkte Samir 5 jaar aan de tentoonstelling Countryside, The Future, die begin dit jaar opende in het Guggenheim Museum in New York. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en spreek vandaag met Samir over het onderwerp van de tentoonstelling, de stormachtige ontwikkeling van het platteland wereldwijd. Bij deze wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. AGC levert alle denkbare type glas voor zowel exterieur als interieur en zet sterk in op circulair bouwen. Steeds meer producten van AGC zijn cradle-to-cradle gecertificeerd. Onlangs ontving AGC bijvoorbeeld voor haar gelaagde veiligheidsglas en brandwerende glas cradle-to-cradle silver certificaten. Iets wat voor die type glas een grote prestatie is. Samir, zeker in Nederland is er denk ik wel een bewustzijn van dat het platteland ondertussen behoorlijk geïndustrialiseerd is en dat er nieuwe programma's een plek krijgen. Maar tegelijkertijd hebben we ook hier denk ik nog wel een behoorlijk idyllisch beeld van het platteland. Een populair televisieprogramma als Boer zoekt vrouw benadrukt dat traditionele beeld denk ik ook nog sterk. In jullie tentoonstelling en het bijbehorende boek laten jullie zien dat dat traditionele beeld van het platteland steeds verder af komt te staan van de werkelijkheid, omdat het platteland wereldwijd razendsnel aan het veranderen is. Veel sneller dan bijvoorbeeld onze steden veranderen. Hoe vat jij jullie bevindingen samen als je het mensen moet uitleggen?
Nou, dat is wel heel interessant. Als je kijkt naar werkelijkheid en beeld, en dat beeld is inderdaad samengesteld uit een soort van nostalgie over wat het platteland is, dat die werkelijkheid heel snel beweegt, maar dat wij, vanuit de stad natuurlijk nog altijd, alleen maar dat nostalgische beeld voor ogen hebben. En dat betekent dat je denkt dat dat nostalgische beeld stabiel is en dat dat de werkelijkheid is, terwijl wat erachter ligt al heel snel verandert. En dat betekent dus ook dat je wellicht als discipline het voor een lange tijd genegeerd hebt en niet onderdeel bent geweest van de herinrichting van dat platteland. Of het nadenken over het platteland. Wat ons triggerde was de statistiek eigenlijk van de Verenigde Naties. Die op een gegeven moment, ik geloof dat dat 2007 was, vertelde dat dat was het moment waarop ongeveer 50%. Nou, dat was het moment waarop er meer mensen in de stad leefden dan op het platteland of buiten de stad. En dat is een soort van historisch moment, want dat was de eerste keer in de mensheid dat dat gebeurde. In plaats van dan na te denken over wat betekent dat voor de gebieden buiten de stad, hebben we ons, en ook de architecten, alleen maar gefocust op wat betekent dat voor de stad. Dus we zijn allerlei modellen en plannen gaan bedenken om die stad te laten doorgroeien, want dat was het soort van onvermijdelijke toekomstbeeld. Iedereen gaat in de stad wonen. En de voorspelling was, en als je dat dan zo door zou trekken, dat er een moment zou komen waarbij 80, 90 en misschien wel 100% van de mensheid in de stad zou leven. Dat is nogal wat. Want ook dan is de vraag hoe die steden eruit zien. Ik heb het idee dat we dat al goed vrij veel bestudeerd hebben. Maar wat dat betekent voor het platteland, eigenlijk nooit. Die vraag is nooit gesteld. Want, en dat vonden wij dus zo interessant, de vraagstukken die het meeste effect hebben op het leven in de stad en op eigenlijk gewoon ons leven, ons moderne leven, die vinden plaats op het platteland. Dus het energievraagstuk, onze onuitputtelijke honger naar dataopslag, migratie, voedselproductie. Die elementen die het leven in de stad eigenlijk mogelijk maken, die worden niet opgelost in de stad. Er wordt allemaal opgelost of bedacht in het platteland. Dus wij hadden het idee van we moeten signaleren wat daar gebeurt. Omdat het een domein is wat we vergeten zijn en wellicht ons antwoorden levert voor de problemen die we hebben, onder andere ook in de stad.
Jullie hebben lang aan het onderzoek gewerkt. In 2016 was ik al bij een tussenpresentatie van het onderzoek naar het platteland in de Dependance in Rotterdam. Daar presenteerde Rem Koolhaas wat hij met zijn studenten aan Harvard had ontdekt. En eerder gaf hij daar ook al lezingen over. Wanneer raakte jij bij dat onderzoek betrokken en wat is jouw rol hierin geweest?
Dat was zo rond die periode ook inderdaad. Ik heb een jaar lang gewerkt met Rem eigenlijk aan al zijn projecten. Dus eigenlijk alle architectuurprojecten, maar ook niet-architectuurprojecten. En daarmee eigenlijk, want ik ben een tijd weg geweest. Ik heb er gewerkt eerder tussen 2003 en 2007. En ben daarna vertrokken. Ik heb allerlei andere dingen gedaan. Maar toen ik terugkwam, toen wilde ik binnen een jaar snappen en weten waar het bureau zich mee bezighield. En dat kon ik eigenlijk het beste doen door een jaar lang als het ware Rem te schaduwen met alle projecten. En dat betekent dat ik dan in één jaar iets van 30 projecten gedaan, gezien heb, concepten, prijsvragen, et cetera. En aan het eind van dat jaar vond ik het meest interessante om aan te werken, was juist die countryside als onderzoek. Ik ben daarbij betrokken geraakt ook op het moment toen het Guggenheim interesse toonde om de tentoonstelling te laten zien. En ik heb samen met Guggenheim gekeken naar hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? Want wij waren nog natuurlijk midden in dat onderzoek. Dus dat betekende dat het onderzoek nog verder doorgevoerd moest worden. Er moest een ontwerpfase komen. Er moest een hele tentoonstelling ontworpen worden. En dus samen met Guggenheim hebben we eigenlijk nagedacht van hoe doe je dat in tijd, financieel gezien en inhoudelijk ook. En zo raakte ik eigenlijk aan in eerste instantie meer vanuit een soort praktische rol, steeds meer inhoudelijk betrokken, tot op het moment waarbij we het onderzoek eigenlijk alle onderdelen min of meer klaar hadden. Maar toen moest het nog geëdit worden. En daar heb ik ook vrij veel met Rem en alle collaborators intens aan gewerkt.
Ja, en hoe was het om met de curatoren van het Guggenheim Museum daaraan te werken? Heb je daar nog veel van geleerd?
Ik denk dat zij misschien het meest soort van in het diepe sprongen, omdat wij zijn niet een soort, we zijn geen kunstenaars, dus wij gaan niet een aantal werken als het ware overleggen en dan vervolgens de curator die stelt het samen. Wij hadden een hele duidelijke boodschap. Die boodschap die moest nog geëdit worden. De curator was inderdaad één persoon, Troy Conrad Therrien, die ook de stap had genomen om eigenlijk ons te benaderen om dit onderzoek in het Guggenheim te laten zien. Met hem hebben we intens samengewerkt over, wat zijn nou de onderwerpen die nu, maar ook zeker over een paar jaar, als de tentoonstelling klaar is, relevant zullen zijn. En ja, dat was een soort van constant proces van sparren en aftasten en kijken. En af en toe werden onderwerpen door hun voorgelegd. Ja, en zo al werkende kom je tot een geëdite versie van de tentoonstelling.
Ja, precies. In de tentoonstelling en het bijbehorende boek hebben jullie voor de methode van de collage gekozen, zou ik zeggen.
Ja.
Jullie geven niet per se een coherent beeld van wat er gebeurt, maar presenteren plekken waar ontwikkelingen op het platteland goed zichtbaar zijn. Waarom hebben jullie juist voor die methode gekozen?
Nou ja, omdat ten eerste als je het hebt over het platteland, dan is dat zo'n ongelooflijk brede definitie. Neem je de wildernis en de natuur ook mee en is dat dan geen platteland? Is platteland altijd iets wat agrarisch is? Of is het alles wat buiten de stad ligt? We hebben toen besloten van nee, als de stad 2% van de aardoppervlak is, dan is countryside 98%. En wat gebeurt er in die 98%? Want alleen door juist zo breed mogelijk te zijn, sluit je als het ware een soort van vooringenomenheid over de rol van de stad uit. Maar omdat het natuurlijk zo'n gigantisch gebied is, moet je bijna op een soort van inderdaad een collageachtige manier pointillistisch te werk gaan. Dus je kiest case studies uit, je kiest onderwerpen uit die staan voor een bepaalde ontwikkeling of die staan voor een bepaalde trend.
Ja.
En zodoende kom je eigenlijk tot een samengesteld beeld. Want ook zeg maar het beeld van de werkelijkheid klopt niet. Dus je moet dat beeld als het ware eerst ontrafelen voordat je weer een nieuw beeld kan samenstellen. En dat hebben we natuurlijk gedaan door op verschillende locaties op de wereld te kijken. Dus we hebben naar Europa gekeken, we hebben naar Noord-Amerika gekeken, naar China, Japan, het Midden-Oosten. En op die manier hebben we een mondiaal beeld kunnen vormen van vraagstukken die er op dit moment spelen. En dat betekent niet dat dit alle vraagstukken zijn, maar dit is een selectie van de vraagstukken. Maar wel een selectie die wat ons betreft een soort van urgentie vraagt.
Ja, en dat beantwoordt ook meteen de vraag van, speelt dit overal? Dit speelt over de hele wereld.
Ja, ja.
De tentoonstelling in de Rotunda in het Guggenheim Museum is ruim 1,5 kilometer lang. Wat voor strategie hebben jullie toegepast om dat behapbaar te maken? Want het is natuurlijk een heel ander. Het is niet een verzameling schilderijen waarvan je toeloopt naar het schilderij wat je aanspreekt of een bepaalde periode daarin pakt. Dus hoe voorkom je dat overweldigend is? Hoe maak je dat behapbaar?
Ja, we hadden, ik denk in totaal iets van 13, 14 hoofdstukken, onderdelen. En dat is een vrij groot aantal natuurlijk om een bezoeker aan bloot te stellen. Dus wat we gedaan hebben is eigenlijk het gebouw gebruikt als een soort inhoudsopgave. Dus kaften, je hebt de spine, je hebt bladzijdes. Dus we hebben de vloer eigenlijk gebruikt als een kaft, eigenlijk het nieuwe beeld van de countryside. Als referentie hebben we de unswept floor gebruikt van een Romeinse villa. En in plaats van etensresten en exotisch voedsel hebben we eigenlijk een nieuwe vorm of nieuwe karakters, nieuwe personages uit dat countryside voorgesteld. En we hebben eigenlijk elke hellingbaan, zeg maar, want het is natuurlijk een hele lange hellingbaan die doorloopt. We hebben elke verdieping behandeld met een bepaald thema. En zo komen we tot zes verdiepingen en dus zes momenten waarin je ook als bezoeker op een gegeven moment een lijn kunt zien. Hè. Je begint met een soort van historisch perspectief. En dan loop je heel snel door vanuit hoe de Romeinen en de Chinezen ooit over vrije tijd nadachten. En hoe de vrije tijd verbonden was met het platteland. En hoe het vrije tijdsdenken steeds meer getransformeerd is tot een soort commodity. En dat er dus een soort industrie uit ontstaan is. Een gigantische industrie. Waarbij de oorspronkelijke filosofie van hoe je je vrije tijd besteedt en waarom het platteland daarbij een hele belangrijke rol speelde, eigenlijk volledig verdwenen is. In de verdiepingen daarna kijken we naar hoe de politiek het platteland altijd als een soort tool gebruikt voor verandering, voor modernisering. En ook daar beginnen we met een soort historisch perspectief. En we kijken ook naar hoe we dat bijvoorbeeld meer in de moderne tijd zich heeft gemanifesteerd. In Europa bijvoorbeeld, maar ook in Qatar. De verdieping daarboven, de standaard vierde verdieping, daar zie je eigenlijk experimentele toepassing van de relatie tussen stad en platteland. Hè. Je hebt een deel China, dan een deel Afrika en dan een deel Europa. De verdieping daarboven gaat meer over hoe wij de natuur zien. En hoe wij tot op zekere hoogte ook de natuur onderwerpen aan regels die wij hebben bedacht in de steden. Hè, dus bufferzones, nieuwe routes, etc. En zelfs hoe behoud je natuur door eigenlijk een stedelijk economisch model erop los te laten. Namelijk gewoon kopen en dan beheren. Tot en met op de zesde verdieping eigenlijk, waarin we de invloed van het digitale denken en dus eigenlijk het soort van het wiskundig nadenken over de natuur, wat voor consequenties dat heeft gehad op onder andere voedsel en hoe wij de natuur zien op dit moment. En dus proberen we dat in verschillende lagen op te bouwen, dat verhaal.
Ja, veel van de voorbeelden die jullie laten zien gaan over hoe het platteland op een nieuwe manier productief wordt. Een interessant voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Taobao-dorpen in China. Kun je iets zeggen over wat daar gebeurt?
Ja, ik denk dat wat China op dit moment doet, en die experimenteren natuurlijk met het platteland. Het platteland is natuurlijk altijd van belang geweest in China. Sterker nog, het heeft de belangrijkste rol gespeeld in de culturele revolutie. Maar wat ze daar doen is, in China beseffen ze zich natuurlijk dat die trek naar de stad niet voor altijd door kan gaan. Omdat de steden op een gegeven moment te groot worden en onleefbaar worden. Dus ze hebben heel erg nagedacht over hoe hou je mensen eigenlijk in het platteland. En dat is door de voordelen die mensen hebben in de stad eigenlijk te delen met het platteland. En dat is vaak ook op een soort van economisch manier, want dat is heel vaak toch de eerste reden waarom mensen vanuit het platteland naar de stad trekken in China. En het internet bijvoorbeeld speelt daar dan een cruciale rol. Door het internet en door eigenlijk productie vanuit de steden uit te besteden naar het platteland, maar ook door boeren eigenlijk in staat te stellen door hun producten op het internet te kunnen verkopen, maak je het mogelijk, en dit is theoretisch, hè, we moeten nog zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar dat betekent dus dat je in het platteland volgens de principes van de stad, het economisch principe van de stad, kan leven. Dus de producten die je hier of op het platteland maakt, kan je op het internet aanbieden. Alibaba, de Chinese Amazon, die traint boeren daarin om hun eigen e-commerce eigenlijk op te zetten. En zo zie je dat dorpen die ver van de stad liggen ineens een soort van productiedorpen worden, logistieke hubs worden. En daarmee dus eigenlijk de trek naar de stad onnodig maken.
Ja, precies. En Taobao is dan een app waarmee je bijvoorbeeld de meubels kan kopen. En wat je dan ziet is inderdaad dat er dan dorpen zijn die bijvoorbeeld zich daarin specialiseren.
Ja, dus je hebt volledig logistieke dorpen, je hebt productiedorpen. En elk dorp specialiseert zich dan in een bepaald product. Een van de beroemdste producten is een soort stapelbed. Een heel vreemde vorm. Maar dat is een soort hit. En die wordt dus ontzettend goed afgenomen. En er is dan één dorp wat dan daar het meeste van profiteert. Maar zo zijn er ook boeren bijvoorbeeld die in direct contact staan met een koper uit de stad. En als het ware via de mobiel laten kiezen welke appel je wilt of welke watermeloen je wilt. Dus je kan heel erg direct je goederen kiezen op afstand. En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel interessant, want daarmee verkort je de afstand letterlijk tussen de koper en de verkoper.
Ja, precies. Ik vind het fascinerende voorbeelden, omdat het ook in Europa en met name ook in de Verenigde Staten speelt ook heel erg het vraagstuk van moeten we dat internet wel op het platteland aanleggen en op wat voor manier? In Afrika speelt dat op nog grotere schaal. En eigenlijk wat je dan ziet is dat een overheid eigenlijk daarop zou moeten inspelen door dat juist wel te doen. En daardoor, als ik alleen om bijvoorbeeld aan het Franse platteland denk, juist op dat soort manieren met dat soort digitale infrastructuur en digitale tools een manier kan vinden om wel weer nieuw perspectief te bieden eigenlijk voor dat platteland.
Ja, en daar dat is denk ik het belangrijkste, het bieden van nieuw perspectief. Omdat eigenlijk al het beleid, of heel veel beleid, voornamelijk natuurlijk over de stad gaat en over het leven in de stad. En het is natuurlijk interessant omdat je daarmee een soort van nieuwe balans probeert te creëren die de stad in staat stelt om een betere stad te zijn en het platteland in staat stelt om een beter platteland te zijn.
Ja, een ander voorbeeld in de tentoonstelling is TRIC, het Tahoe Reno Industrial Center, net buiten de stad Reno in het noordwesten van de Amerikaanse staat Nevada. Daar in de woestijn worden enorme gebouwen gerealiseerd voor de technologiebedrijven uit Silicon Valley. Gigantische gebouwen waar nauwelijks mensen werken, met ook bijna geen ramen. En in jullie boek schrijft Rem Koolhaas het volgende daarover: "It is post-human. There has been no architecture of a similar vigor in the last 100 years. It is strictly based on codes, algorithms, technologies, engineering and performance, and not intention. Its boredom is hypnotic, its banality breathtaking." Degree zero noemt hij het. Jij bent er geweest met Rem. Hoe ervaarde jij die plek?
Nou, een hele surrealistische omgeving eigenlijk. Het is een soort van de tekeningen van superstudio tot realiteit, als het ware. Je hebt in een prachtige landschap ineens een witte doos. En die witte doos, je herkent niet echt deuren, openingen of wat dan ook. Dus de menselijke schaal verdwijnt. En ook door zijn grootte verdwijnt de menselijke schaal. En als je kijkt over dat hele industrial center, dan zie je dat daar een soort stedenbouw is losgelaten zonder ontwerp. En ook daar inderdaad zie je dat codes laat ik zeggen, een soort meer economisch platform aan ten grondslag ligt en niet een ruimtelijk platform. Het betekent ook heel veel dat een soort van directe clash, als het ware, ontstaat tussen een natuur waarbij je letterlijk nog de wilde mustangs ziet rondlopen in het landschap. Naast de meest moderne, de hypermoderne technologie van Elon Musk die ontwikkeld wordt. Op andere plekken zie je datacenters met een soort van olievlek van beveiliging eromheen. De grond die onbegaanbaar wordt gemaakt door grote keien.
Oh ja.
Een soort van extreem geabstraheerde architectuur. Veel prikkeldraad en enkele mannen met zwaar bewapende mannen die daar rondlopen om degene die op bezoek komt de deur te wijzen. Dus het is een hele surrealistische wereld die, als je dan over nadenkt en ziet wat zich daar huisvest, een heel groot gedeelte van onze beleving, de digitale beleving, eigenlijk fysiek een plek geeft. En of er nou de datacenters zijn van Facebook, van Google, et cetera. Dat is de plek waar de cloud eigenlijk zich fysiek manifesteert. En dus dat was een hele interessante gewaarwording.
Ja, het is ook natuurlijk een heel, in ieder geval voor architecten wel verontrustend idee, dat er eigenlijk enorme gebouwen gemaakt worden waar machines de hoofdbewoners zijn en mensen eigenlijk bijzaak zijn. In de geschiedenis op zich geen uniek fenomeen, maar de schaal waarop die gebouwen nu gemaakt worden is wel ongekend. En ook in Nederland zien we ze natuurlijk verschijnen, heel ver weg in Delfzijl, maar ook dichterbij aan de ringweg A10 hier. Hoe zouden we hiermee om moeten gaan, denk jij? Moeten we een poging doen om het toch nog te humaniseren, dit soort architectuur? Om daar toch architecten aan tafel te krijgen, om daar een beetje traditie, contextualiteit in te krijgen? Of moeten we de abstractie van de superstudio maar leren waarderen?
Ja, dat is denk ik een hele interessante vraag. Ik denk technologie heeft altijd een soort dienende rol gehad. En in dat opzicht heeft het ons als mens altijd gediend. En hebben wij ook altijd onze normen, denk ik, van bijvoorbeeld schoonheid daarop losgelaten. En nu zie je eigenlijk iets omgekeerds ontstaan. De technologie is een op zichzelf staand iets met ook een schoonheid. Dus we hoeven het volgens mij helemaal niet te humaniseren. Door het te laten zijn wordt het een soort, ja, een domein op zich en dus een entiteit op zich met een eigen schoonheid. Ja, of je het mooi of niet mooi vindt, dat is natuurlijk een tweede vraag. Maar ik denk dat het een interessante vraagstuk oplevert, ook met betrekking tot ontwerp. Moeten wij de technologie nog steeds zelf ontwerpen? Of zullen wij in staat zijn om de technologie zichzelf te kunnen laten ontwerpen? Ja, ik bedoel, zeker met alle algoritmes. Een algoritme kan waarschijnlijk een veel beter, efficiënter gebouw ontwerpen dan dat wij dat zouden kunnen.
Ja, precies. Ja, exact. Ja. In een eerdere aflevering van deze podcast hebben we het hier ook over gehad. En was een van de antwoorden daarop was dan ook van, ja, op een gegeven moment moet je ook iets doen gewoon aan de inbedding in het landschap. Dus dan gaat het eigenlijk om wat buiten die gebouwen gebeurt. Dat daar een ontwerpopgave ontstaat in plaats van misschien de gebouwen zelf.
Nou, dat is een interessante, want ik weet niet of ik het daar 100% mee eens ben. Ik denk dat er namelijk een soort van, zeker als ik nog een keer kijk naar hoe de realiteit, de superstudio schets en de realiteit, hoe dat zo dicht bij elkaar komt, dan zit daar natuurlijk een bepaalde schoonheid in. Een absolute schoonheid in. Maar we hebben ook in ons onderzoek gezien hoe bijvoorbeeld de combinatie van dat soort gebouwen met andere typologieën ook tot een interessante, wellicht nieuwe typologie kan leiden. In datzelfde gebied zijn we min of meer door toeval betrokken geraakt bij een ontwerp voor een museum. Een museum wat onder andere een soort landschapsafdeling had ook. Een landschapsarchitectuur, landschapskunst. En wij waren net, we kwamen net terug eigenlijk van onze excursie in Trick. En de vraagstelling eigenlijk met betrekking tot kunst en hoe je bijvoorbeeld data beheert, was bijna identiek. Dus je moet kunst in een bepaalde omgeving eigenlijk bewaren, in een extreem gereguleerde omgeving bewaren. Net zoals kunst eigenlijk. Dus het mag niet te vochtig zijn, het mag niet te warm zijn, het moet gekoeld zijn, het moet heel constant zijn. Je moet oppassen voor trillingen. En dus kon je eigenlijk gewoon de twee, nou, ik wil niet zeggen programma van eisen, maar die kon je bijna op elkaar leggen. Dus wij hebben toen voorgesteld, zou je ze niet letterlijk bij elkaar kunnen brengen? Ja, want kunst is in die vorm misschien ook data en data is misschien ook kunst. En dat heeft tot een interessant voorstel geleid. Op een ander voorbeeld is hier in Nederland, Agripoort. Je hebt daar de grootste kassen van Nederland bij elkaar staan. En Microsoft en Google hebben daar hun datacenters staan. En ook daar zie je dat de architectuur van planten, van landbouw, zeker van de horticulture, en de architectuur van datacenters heel erg overeen komen. En in dit geval gaat het nog een stap verder, maar is er ook nog een soort van synergetisch voordeel, dat de warmte die opgewekt wordt in de datacenters gebruikt wordt in de kassen. En zo heb je eigenlijk bijna een soort gesloten systeem tussen eigenlijk architectuurtypologieën die totaal verschillende functies dienen.
Ja, boeiend. In een onderzoek van architect Florian Ideburg van Soil naar de werkomgeving kwam hij op het Amerikaanse platteland een gemeenschap tegen rond een onderzoeksinstelling van een grote glasfabrikant. En dat vond ik ook een interessant idee wat hij daarover vertelde. Zij gebruikte eigenlijk het platteland als plek voor ultieme concentratie, om die onderzoekers eigenlijk hun werk te laten doen, weg van de afleidingen en de verleidingen van de stad. In jullie onderzoek kwamen jullie de Franse denker Charles Fourier tegen, die begin 19e eeuw opperde om gemeenschappen van zo'n 1600 mensen te stichten op het platteland. Al die mensen konden samen in één groot gebouw wonen, in een collectief paleis als het ware. Later is zoiets daadwerkelijk in de Franse stad Guise gebouwd. Voor de arbeiders van een fornuizenfabriek zijn daar drie grote gebouwen gerealiseerd met ruime appartementen. Voor de kinderen was er gratis opvang en onderwijs, zodat ook de vrouwen konden werken als ze dat wilden. Een heel vooruitstrevend idee in die tijd. Er was een gratis zwembad, er was ruimte voor cultuur in de avonduren. En dat alles, eigenlijk wel fascinerend om over na te denken, zonder reistijd. Eigenlijk ook als je nu weer denkt aan de coronacrisis, ook een fascinerende dubbelheid. Ja. Hè? Want ze werkten eigenlijk vanuit huis, maar dan met elkaar in een gemeenschap. Ja. Zijn dat initiatieven waar we ons toch meer in moeten verdiepen, denk jij?
Ik denk het wel. En dat is ook de reden waarom het natuurlijk in de tentoonstelling zit. We hebben in feite, als je kijkt naar stedenbouw, we hebben één model ontwikkeld. En dat is een model van concentratie. Een model wat gestoeld is op een soort van economische vooruitgang. En niet humanitaire vooruitgang, wat dan ook. Ja, oké, het is veiliger, maar het is voornamelijk economisch. Het dient een economisch model. Maar wat dat experiment van Fourier laat zien, is dat emancipatie en feminisme onder andere daar hun oorsprong hadden. En dat is natuurlijk een hele interessante ontdekking, dat eigenlijk een andere vorm van samenleven, een andere vorm van organisatie, dat soort effecten kan voortbrengen. Het interessante van Fourier was dat hij dus eigenlijk de stad haatte, want hij vond de stad maar niks, en vond het platteland ook niks. Dus hij heeft eigenlijk een model ontwikkeld wat daar tussenin zat. En gek genoeg zijn wij niet in staat geweest om dat model eigenlijk als een volwaardig model verder in stand te kunnen houden. Wat zo boeiend is aan het plan van Guise, of eigenlijk van Fourier, is dat er was een maximum aantal bewoners van zo'n familiester. 2000 mensen ongeveer, dus 1600-2000 mensen. En op het moment dat dat bereikt was, dan ging je niet uitbreiden, maar dan startte je eigenlijk een nieuwe familiester, van een ster, ergens anders. Met alle concentratie van werk, voedselproductie, et cetera, eromheen. En zijn idee was dan dat er ook een soort moderne vorm van communicatie was tussen die nederzettingen. Maar zo kon je eigenlijk groei creëren zonder dat je de negatieve effecten van congestion had. Dus op zich een heel interessant model.
Ja, precies. Want het is nogal een contrast met inderdaad ook wat je in Amerika natuurlijk in extreme ziet, maar ook hier waar natuurlijk mensen vrij ver van hun werk wonen. Dus ja. Dan op het openbaar vervoer of de auto aangewezen zijn. En er enorm veel bewegingen zijn door de week. We zullen zien hoe dat na de coronacrisis zal terugveren. Maar in ieder geval tot voor kort. En dit is eigenlijk een manier om juist al die dingen weer te combineren. En natuurlijk hoef je niet je hele leven in dezelfde familiestière te wonen. Je kan ja, wat op dat moment passend is. Ja. Maar het is een fascinerend idee om als alternatief voor de stedelijke bewoning.
Ja, en ik denk dat de fascinatie van de moderne architectuur, concentratie, hier eigenlijk een veel beter effect had. Omdat het natuurlijk met ook een vorm van samenleven te maken had. En niet enkel de fascinatie van concentratie te laten zien.
Ja. In de tentoonstelling zoomen jullie, als ik het goed ervaren heb, niet zo uitgebreid in op de invloed van toerisme op het platteland. Hebben jullie dat bewust klein gehouden? En waarom?
Nou, ik denk dat je het punt dat toerisme een bijna enkel negatief effect heeft op het platteland, dat vrij snel, zeg maar, dat die link vrij snel te leggen is. Wat we hebben proberen te doen is eigenlijk meer een onbekend fenomeen, namelijk het idee van vrije tijd is niet een modern principe. Het is namelijk een principe wat al door de Romeinen en de Chinezen ontwikkeld was. Alleen volgens een bepaalde filosofische gedachte, namelijk dat de stad is ervoor te werken en het platteland is eigenlijk om je geestelijk te ontwikkelen. Dat is de plek waar creativiteit ook ontwikkeld wordt. En dat principe eigenlijk was voor ons de belangrijkste ontdekking om die aan het voetlicht te brengen. En hoe die eigenlijk in de jaren daarna en in het steeds modernere leven naar de achtergrond gedrukt werd. Maar dat het toerisme, en kijk maar naar de foto's van files op Mount Everest, ja, dat een soort negatief effect heeft, dat is evident. En ook het massatoerisme in zichzelf, de typologieën die daaruit ontwikkeld worden, dus cruiseschepen die natuurlijk door corona ook hard getroffen zijn. Het is een soort,
ja, dat verhaal is eigenlijk te bekend al om daar nog precies apart weer bij stil te staan.
Het is te bekend en ik denk ook misschien een te voor de hand liggende conclusie eigenlijk. Want er is bijna geen andere conclusie uit te trekken.
Ja, nee, dat is duidelijk. Nee, ik zie ook meteen het beeld vormen van de cruiseschepen die langs Venetië varen. Ja. En eigenlijk die bedreigde stad nog meer bedreigen.
Ja,
letterlijk met mensen, maar ook met hun golven. Ja.
En die cruiseschepen die hebben natuurlijk nog een ander effect. Die kunnen steeds verder gaan. Die kunnen steeds ongerepte natuur eigenlijk bezoeken op een hele efficiënte manier. Maar niet op een hele goede manier. Want ja, je komt op gebieden met een hele grote groep mensen in één keer. Die gebieden zijn niet ingespeeld op zoveel mensen tegelijk.
Nee. Een van de vervolgen die de tentoonstelling nu al heeft gekregen is het onderzoek wat jullie samen met Volkswagen doen naar de ontwikkeling van een elektrische tractor voor afgelegen gebieden zoals in Afrika. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, met Volkswagen zijn we behalve natuurlijk de leegloop van Niedersachsen aan het onderzoeken, dus waar zij als hun voornaamste fabriek hebben, zijn we ook aan het kijken naar China bijvoorbeeld en we kijken naar Afrika. En in Afrika zie je dat daar mobiliteit ook helpt om bijvoorbeeld een energievraagstuk op te lossen. Veel dorpen zijn niet aangesloten op het grid. En wellicht kan je, dat was dan het idee, kan je door middel van een e-tractor die opgeladen wordt bij één oplaadpunt die door zonne-energie wordt opgeladen, gelijk een heel dorp voorzien van energie. De batterij namelijk, die kan mensen helpen bij het opladen van apparaten of van licht. Maar tegelijkertijd stelt het de boeren in staat om met die ene tractor het land te bewerken zonder telkens naar de grote stad te gaan voor diesel. En dus was dit eigenlijk bijna veel meer een soort een emancipatievraagstuk op het gebied van energie dan op hoe bewerk je het platteland eigenlijk. En zo zagen wij dat door middel van die tractor je verschillende vraagstukken kon beantwoorden en kon oplossen.
Eind februari opende de tentoonstelling in het Guggenheim Museum in New York. Even later moest museum vanwege de coronacrisis alweer zijn deuren sluiten. Hoe frustrerend was dat voor jou?
Nou ja, het is natuurlijk wel. We hebben natuurlijk 5 jaar gewerkt aan die tentoonstelling. Dus als die 2 weken open gaat, dan is dat natuurlijk niet heel erg fijn. Maar de reden waarom het dicht moest, dat maakte eigenlijk de show nog relevanter. De hele coronacrisis laat zien hoe fragiel eigenlijk onze steden zijn. En vooral ons moderne leven. Dus in dat opzicht kan de stad op zichzelf wel overleven, maar kost het ontzettend veel moeite. En dat vond ik eigenlijk wel een interessante uitkomst van deze hele crisis. Gelukkig gaat de tentoonstelling weer open zodra het kan. En zijn er plannen om zo rond de zomer, juli, augustus, de deuren weer te openen. Met alle restricties van hoeveelheid mensen, et cetera.
Ja.
En wij werken op dit moment aan een virtuele tour die mensen in staat moet stellen om de beleving van de tentoonstelling met misschien iets meer diepgang en begeleiding, als het ware, te kunnen ervaren. En zo denken wij eigenlijk door de mensen die de tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken alsnog een interessante ervaring te kunnen geven.
Ja, en ik begreep dat de tentoonstelling ook op andere plekken te zien zal zijn.
Ja.
Kun je daar al iets over zeggen? Komt die ook naar Europa?
Ja, dus er zijn verschillende gesprekken over het verplaatsen van de tentoonstelling, of zeg maar het vertalen van de tentoonstelling vanuit New York naar Europa. Eén daarvan is Bordeaux bij Arc & Rêve, die natuurlijk 20 jaar geleden een tentoonstelling heeft gedaan over de stad, Mutations. En nu een tentoonstelling over het platteland zou doen. Dus dat is een interessant gegeven. En in Nederland zijn er ook gesprekken geweest met het HEM, onder andere. Maar goed, we moeten nog maar zien hoe we allemaal door deze crisis heen komen. Dat hij naar Europa komt, staat dus vast. Welke plek, dat moeten we nog zien. Er is ook interesse om de tentoonstelling in Azië te laten zien en in Afrika. Dus en alles heeft natuurlijk weer te maken met hoe snel de crisis voorbij is voordat we weer daarover kunnen nadenken.
Wat hoop je om af te sluiten dat bezoekers meenemen van de tentoonstelling?
Nou, hoe eigenlijk ons leven in de stad, hoe verbonden dat is met het leven op het platteland. En dat het dus eigenlijk niet 2 losse componenten zijn, maar dat die heel erg verweven zijn met elkaar. En dat willen wij een soort van duurzame toekomst hebben in de stad, dat we beter moeten gaan kijken hoe we met het platteland omgaan.
Ja. Dankjewel, Samir, voor dit gesprek.
Dankjewel.
Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.